Fijn dat we weer met elkaar even de Bijbel op kunnen slaan. We hebben al hele mooie dingen gehoord over Noach. En het is nu helemaal zo dat ik ook over Noach spreek. Dat is niet omdat ik dat afgecheckt heb en zo, maar dat is gewoon aan de beurt. Lees maar in Hebreeën hoofdstuk 11. En we gaan naar vers 7 toe. Vorige keer hebben we over Henoch gesproken en na Henoch komt Noach. Nu, ik ga niet alle figuren in Hebreeën 11 bespreken, maar vooral de figuren die minder bekend zijn. Dus we hebben nu Noach en de volgende keer ga ik het over Jacob hebben en dan over Jozef. Die hebben ook iets bijzonders over Isaac. Dat zijn hele aparte dingen die daar staan in Hebreeën hoofdstuk 11. Van Isaac en Jacob, twee dingen op hun sterfbed. Ja, niet in het leven, op hun sterfbed. Er zijn dus heel veel mensen die op hun sterfbed een grote daad doen, uit geloof. En hun leven eigenlijk niet in geloof gestaan heeft. Eigenlijk is dat bij Isaac zo en dat is ook bij Jacob zo. Ja, en dus dan krijg je dit soort dingen. Dus ik weet niet, als u in die lijst zal staan, of dan uw leven daarin vernoemd zal worden, of uw sterfbed. Ik hoop van harte uw sterfbed, weet je wel. Maar ik hoop ook van ons leven. Ja, en heel mooi. En over 2 weken hebben we een opdrachtdienst, dus de 28e. Misschien dat ik even van de volgorde afwijkt, dan dat ik daarna de ouders van Mozes ga. Die staan er ook in. Ouders van Mozes. Die hebben de kiem gelegd van Mozes. Wat is dat fantastisch, dat te zien. Die hebben hun leven gewaagd voor hun zoon. En dat is fantastisch. Nou, we horen het. Kinderen opvoeden is niet gemakkelijk. Ze wenen vaak. En dan probeer je als moeder in de kerk dat allemaal stil te houden. Maar dat kind luistert niet. Maar blijf rustig zitten, hè. Is niet erg, hè. We vinden het heerlijk om dat te horen. Weet je, maar is zo. Je ligt er soms wakker van. Je wordt er doodmoe van. Kinderen, mama. Dat is wat, weet je wel. Hebben we allemaal meegemaakt. Wij ook. Soms wanhopig geweest als ouders, maar we gaan voor het project wat God ons heeft gegeven. Dus over 2 weken is er een opdraagdienst. Zijn er nog ergens verborgen kinderen in kasten of zo? Maak de grote schoonmaak, weet je wel. En als je ze ziet en je zegt wauw, dan kom je volgende week, over 2 weken kom je naar de opdraagdienst. We gaan nu die prachtige tekst van Noach lezen. En ik vraag u ook om deze week Genesis 6, 7, 8 en 9 te lezen, om dat verhaal van Noach weer helemaal fris in je gedachten te hebben. Maar dit heeft de schrijver van de brief aan de Hebreeën over Noach verteld. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot de redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij erfgenaam geworden van de gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. O Vader, danken u voor deze prachtige tekst. En we vragen u dat u ons aanraakt door deze tekst. Want we weten dat u, Heer Jezus Christus, toen u op aarde was, Noach als voorbeeld heeft genomen voor de tijd vlak voordat u wederkomt. Een tijd waar ieder deed wat hij graag wilde en u geen plaats meer had in de maatschappij. En Noach stond daar met dit grote project en deed dat in geloof. En vragen u dat wij alles wat we nu gaan zeggen ook heel persoonlijk mogen bekijken in ons leven. Hoe wij in het geloof staan. Wilt u ons daarin helpen? In de naam van Jezus. Amen. Nou, even die tekst doornemen. Opent uw Bijbel, want dat is zo mooi. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had, daar gaan we het over hebben, over iets dat nog niet gezien werd. Dus een droom. We hebben over de mannen gehoord. Wat zijn uw dromen? Nou, iets van wat nog niet gezien werd. Kreeg hij een godspraak. Daar begon alles mee. Ja, dat is geloof. Je hebt dus een godspraak, een gezag boven je. En daar luister je naar. En dan staat er, die heeft eerbiedig. Dat vind ik een mooi woord. Eerbied. Dat is een van de pijlers van ons leven. Van onze samenleven. Eerbied voor iedereen. Ik wil niet zeggen dat je daarmee de zaken goedkeurt. Maar eerbied voor je buren. Eerbied voor mensen die je vijanden zijn, voor je baas, voor de politie, voor de overheid, voor de ministers die het allemaal verkeerd doen, voor de koning die er niets van kan. Eerbied. Eerbied. Niet oneerbiedig zijn. Naar de natuur. Eerbied. En naar je kinderen. Eerbied. Ze pakken zoals ze zijn en hun eerbiedigen. Dat is eerbied, dat is een belangrijk woord. Daar gaan we het iets over hebben. Hij heeft die ark toebereid. Dat is een klus geweest. Als ik de Bijbel goed versta, heeft hij daar 120 jaar over gedaan. Nou, er wordt er wel eens anders uitgelegd in Genesis 6, maar ik denk dus dat hij 120 jaar aan dit project gebouwd heeft. Ja? En tot redding van zijn huisgezin. Wauw, wat een project. Tot de redding van zijn huisgezin. Hij heeft op zijn vingers geslagen. Een blauwe duim gehad. En de kinderen hebben misschien wel in zijn hand gezaagd. En hij heeft altijd gezegd, ik doe het voor redding van mijn huisgezin. Ja. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld. Door het ark, die ark te bouwen, heeft hij de wereld veroordeeld. Dat is iets wat ons heel diep raakt. Hij heeft dus een project. En niet door de prediking, niet door het zeggen, niet door zijn woorden, arrogante woorden. Maar door die ark te bouwen, veroordeelde die de wereld. Ik zal daar straks iets over zeggen. En hij is een erfgename geworden van de gerechtigheid. Nou, is nogal wat. Dus het wordt niet zo lang, denk ik. Hopelijk, vermoedelijk, waarschijnlijk. Maar weet je, eerst iets over het bouwen van die ark. Die ark was iets breder dan dit gebouw. 3 keer zo lang als dit gebouw. En 2 keer zo hoog als dit gebouw. En hij bouwde dat in zijn achtertuin. Dus mensen kwamen bij Noach en die zeiden, Noach, ik heb een vraag aan je. Wat ben je aan het doen? En heeft Noach gezegd, ik ben een schip aan het bouwen. Er was geen voorbeeld. Nooit heeft iemand zo'n schip gebouwd in zijn tijd. Dat was dus echt iets nieuws. Hij had een godspraak. En mensen die hadden duizenden vragen. Nou, en Noach vertelde dat, ik ben een ark aan het bouwen. Waarvoor ben jij een ark aan het bouwen? Oh, zegt hij, voor alle dieren. En voor mijn gezin. En ik roep je op om je te buigen voor de Heere God. Want wie weet mag je daar dan ook in. En toen hebben ze gevraagd, hey Noach, luister eens. Noach, het is een schip. Gaat die dan drijven? Op het water? Hoe krijg je dat ding in het water? Ik zou het niet weten. Zou het niet weten. Maar Noach, ben je wel goed bij je verstand? Ik zou het niet weten. Maar hoe kom je daar aan? Ah, ik heb een godspraak gehad. Ik heb een autoriteit boven me die tot me gesproken heeft. Maar Noach, laat ons de universiteiten het onderzoeken of het zinvol is. Doe maar. Dikke rapporten, de knapste koppen. onzin. Totaal onzin. Zoiets bouwen, dat doe je niet. Ja. Maak je niet ongerust, massa. Dit is onzin. En Noach, die heeft dat te verduren gekregen. Televisie, radio, alle journalisten. En ze hebben alles uit de kast gehaald. Sommigen hebben hem gehoond. Anderen hebben hem serieus benaderd, interviews. En ze hebben hun hoofd geschud. Zegt, allee toch. En Noach zegt, God heeft gezegd dat hij het laat regenen. Regen, wat is dat? U moet weten dat als u de Bijbel kent, dan heeft het in die tijd van Noach nog nooit geregend. Niemand weet wat regen is. De aarde werd bevochtigd via, wat wij dan zeggen, de mist, de dauw. Maar die wolken, zoals wij dat kennen en bakken uit de hemel, kende niemand. Dus Frank de Bozer kwam erbij. En Frank de Bozer legde uit, lieve mensen, dat gaat niet. Dat is onzin. Dit is een project, dat is niet te doen. Daar moet je geen aandacht aan besteden. Hey, Noach, ik heb nog een vraag aan je. Hoe krijg je die dieren in die ark? Ga je die vangen met een net? Hoe ga je dat doen? Die vogels. Hoe komt de slak in die ark? Wanneer gaat die slak gewaarschuwd worden? Want die is misschien wel een paar honderd meter er vandaan. Is die wel op tijd? Ik zou het niet weten. En Noach, heb je wel eens gehoord dat als je een leeuw bij een lammetje zet, dat die leeuw dat lammetje met huid en haar opeet? Hoe ga je dat organiseren? Ik zou het niet weten. Ik weet het niet. Alleen Noach, waar ben je mee bezig? Met de godspraak. Ik heb een godspraak gekregen. Wat is het eerste wat we gaan kijken? Het eerste wat hij zegt is een godspraak. Nu moet ik dat omzetten natuurlijk. Ja, een godspraak. Dus er staat hier, door het geloof heeft Noach dat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd. Godspraak. Hebben wij ook? De Bijbel. We geloven in de schepping. Iedereen zegt dat dat niet kan. En dat is kolossale. Iedereen zegt dat dat niet kan. En iedereen, ja, die gelooft dat alles vanzelf ontstaan is. Ik had van de week een gesprekje met Peter, die had het wat aan zijn hart, pijn aan zijn hart. En daar maak ik je natuurlijk zorgen om. En wel, ja, ik dacht bij mezelf, wonderlijk is dat toch? Dat als er iets niet goed is in je binnenste en je maakt je te druk, dat er dan een pijn is. Dat is wonderlijk. Is dat nu vanzelf gekomen of zit daar een expert achter die dat zo gemaakt heeft? Ja, dat tweede natuurlijk. Ja. Maar de wereld die ziet het mooiste en het mooiste. En ze zegt, allemaal vanzelf ontstaan. Ja. Maar wij zeggen, nee, is niet vanzelf ontstaan. We gaan nu het heelal een klein beetje ontdekken. Ongelooflijk groot heelal. Men heeft nu het oerlicht ontdekt. Het oerlicht is ontdekt. Men heeft terug kunnen kijken tot de Big Ben. Een seconde na de Big Ben. En moet je luisteren. Ze hebben dan ontdekt dat een seconde of nog een hele kleine fractie van een seconde het heelal al ongelooflijk uitgedijd was. En niemand zegt, dus die Big Ben, die bestaat helemaal niet. Want het kan niet sneller dan de lichtsnelheid gaan. En het was een fractie van een seconde al gigantisch groot. Ja, eigenlijk hebben ze het ontdekt dat het allemaal niet klopt. Maar ze zitten in een denken. En wij hebben een godspraak. Mensen zeggen dood is dood. We zeggen nee. Dit, We zeggen, de mens is goed. Dan zeggen we, nee. Dit, er is een Godspraak. Dus ons project wat we hebben als kerk, is niet in het diepste relevant voor de wereld. Dat project van Noach was niet relevant. Dat was een dwaas project. Dat wil niet zeggen dat Noach zijn leven niet relevant was. Zeker wel. Hij heeft mensen gezegend, met mensen gesproken. Hij heeft mensen eten gegeven. En dat moeten we allemaal doen. Heel belangrijk. Maar het echte project, dat schip bouwen, dat was zot. Dat was zot. Zo ben ik al 37 jaar betrokken bij iets zots. Ja. Namelijk een gemeente bouwen en zeggen tegen de mensen, kom daar binnen, want er is eeuwig leven. En dat is belangrijker dan je body. Dat is belangrijker dan je geld. Dat is belangrijker dan... En de wereld zegt, ja, nee, dat is onzin. Stoppen met die handel. Nee, niks te stoppen met die handel. We staan in geloof. Dit is de Godspraak. Zo, Noach had een Godspraak. Over iets dat niet gezien werd. Dat door de universiteiten niet ontdekt kan worden. De professoren niet doorzien kan worden. Maar er is iets hogers. De Godspraak. Dat is belangrijk. Hij heeft dat eerbiedig gedaan. Eerbied betekent hoogachten. Nou, hij heeft die ark eerbiedig gebouwd. Hij heeft dus eerbied gehad voor Gods tekeningen. Hij heeft eerst de kiel moeten leggen, daarna het karkas moeten maken, 3 verdiepingen, goverhout van binnen en buiten pekken, een paar ramen erin, een deur erin. En toen hij de kiel legde, toen hij de grondslag legde, heeft hij nauwkeurig gekeken. Hij had eerbied voor die tekeningen. En zijn kinderen hebben gezegd, papa, dit kunnen we veel makkelijker doen, zo. Zegt hij, nee. Eerbied voor de tekeningen, lieve kinderen. Maar waarom, papa? Zeg wel, omdat wat ik vandaag neerleg, is het fundament voor morgen. Ik weet niet hoe het morgen erop gepast moet worden en overmorgen. Maar ik weet dat als ik luister naar God, hij het zo heeft gemaakt dat ik nu de verbindingen maak voor morgen en dat ze passen. Want we moeten verder, hè, kind. We moeten het schip afbouwen. En hier, dit wat ik hier neerleg, die eerste gedeelte heeft ook enorme consequenties voor het laatste gedeelte. Wat belangrijk. Jonge mensen. Nou ben je 15, 16, 17, 18 jaar. En heel je leven, heel je lichaam staat in vuur en vlam. Je body staat in vlam. De hormonen schieten door je, heel door je body heen. De seksualiteit begin je in vuur en vlam te zetten. Iedereen is zot. Weet je wel. De Beatles. In de jaren 60, daar ben ik in opgegroeid, de jaren 60. Voor de jaren 60 was seksualiteit iets heel anders. Maar de Beatles, die hebben... De Beatles zeiden dit, weg met die kerk! Die heeft de krachten die er zitten in ons leven rondom de seksualiteit ons afgenomen. Wij willen doen wat we willen, wat we doen willen. En ze deden het. En ze preden het. En ze maakten liederen. Iedereen met iedereen naar bed. En ze hebben niet eerbied gehad. We hebben niet naar de Godspraak geluisterd. En er is chaos gekomen in onze gezinnen. Kinderen zijn gebroken. Scheiding op scheiding. Ziekte overal. Nooit willen ze terug naar de Godspraak. Geslachtsziekte. AIDS. Alles. En de Godspraak? Nee. Maar Noach, hij had eerbied. Jonge mensen, heb eerbied. Heb eerbied voor het woord. Voor de Godspraak. Ja, eerbied. Dan ga je trouwen. Je vindt een prachtige vrouw. Schitterend mooi. Wauw, kan dat. Als ik er nog aan denk in die periode. Wat kan dat je leven in vuur en vlam zetten? Die schoonheid van een vrouw. Wat kan je je leven verliefdheid totaal op zijn kop zetten? Alle ideeën die je had, die worden gerelativeerd. Er zijn er die weglopen van huis, die de basis verlaten en de wijde wereld intrekken en denken, het gaat allemaal fantastisch, het gaat geweldig, want het gaat mij lukken. En over een maand ontdekken ze dat het niet meer lukt. Want dat lijkt allemaal gebakken lucht. Hou je aan dit woord. Eén man, één vrouw. Eén man, één vrouw. Niet met andere vrouwen. Niet met andere mannen naar bed. Eén vrouw, één man. Hou je aan dit woord. Geniet mateloos binnen dat kader. Heb eerbied in elke fase van je leven. En weet je... En zondigen doen we, maken fouten, allemaal. Ik ook, nog steeds verschrikkelijk veel. Maar weet je, lieve mensen, telkens weer terug naar dat grootste, naar dat kruis. En buigen, dat is fantastisch. Eerbied. Heeft hij de ark toebereid. Hij heeft iets gebouwd. Van goverhout, zei de Heere God. Zo lang moet het worden. Zo breed moet het worden. Zo hoog moet het worden. Weet u, in die tijd waren er maar kleinere schepen. En natuurlijk was Noach best wel met zeilen bezig geweest. En hij had al heel wat scheepjes gebouwd hebben. Maar dit was gigantisch. Was nooit geëvenaard. En weet u dat de afmetingen van de ark de ideale afmetingen zijn? Dat alle oceaanstomers die op dit moment op de oceaan zitten, diezelfde verhoudingen hebben. Ja, het was goddelijk ontwerp. Bestand tegen de grootste stormen. En de stormen die kon Noach niet inschatten. Maar hij heeft hem toebereid. 3 verdiepingen, zei de Heere God. Daar moet je een gebouwtje, daar moet je een appartement maken voor je kinderen. Daar moet je een appartement maken voor jullie samen. Daar moeten de leeuwen, daar moeten de beren en daar moeten de dinosaurussen. Die zaten er ook in, dinosaurussen. Kleintjes. Niet die hele grote. Die konden er niet in. Die konden er wel in liggen, maar ja, dat gaat natuurlijk. Dus kleintjes, zo, kleintjes. Ja. God heeft er allemaal voor gezorgd. En hij heeft dat toebereid op grond van Gods nauwkeurig. Hij wist, als ik vandaag niet nauwkeurig werk, moet ik morgen afbreken wat ik vandaag gedaan heb. En kan ik morgen het fundament niet leggen voor overmorgen. En staat mijn leven stil. Zo ontdek je zoveel mensen die hun leven stilstaan. Ik was gisteren in hout halen en ontmoette ik mensen... Van 10 jaar geleden, ik had ze 10 jaar niet gezien. Prachtig, een echtpaar. Ik vroeg, hoe gaat het met je kinderen? En toen zei ze, onze beide kinderen zijn in de zending. Ik zei, wat blief. Wauw, ja, zegt ze. Zeg, wauw, we hebben onze kinderen af moeten geven. De ene zit in Australië en de andere zit in Duitsland. En ze zijn bij de zending betrokken. Ik zeg, wat blief. Ja, zegt ze. Dat is prachtig, prachtig, prachtig vonden ze het. Weet je, en... Dat is fantastisch. Ze hebben jaren geïnvesteerd. Ik ken ze jaren terug. Hoe ze met hun kinderen topden. Hoe ze met hun kinderen liefdevol optrokken. En ze hebben het fundament gelegd. Fundament voor nu. Ze hebben het materiaal gebruikt. En toebereid. Wat ben je aan toebereiden? Naar welke doelen streef je? Als je 20, je kinderen 20 zijn, 25 zijn. Dan gaan ze je verlaten. Is dat een feest voor je? Heb je ze opgevoed om ze los te laten? Of heb je ze opgevoed om ze aan jezelf te binden? Heb je emotioneel zelf alles op alles gezet en de kinderen daaruit leeggezogen? Ja, dan ga je dus dat huwelijk kapot maken. Dan ga je ermee bemoeien. Dan ga je je dochter of je zoon verdedigen. En dan ga je opstand krijgen. Dan krijg je ruzie met je schoonouders. Weet ik het allemaal. Als je het niet nauwkeurig doet. Als je niet de weg van God volgt. Toebereid. En Noach, hij heeft dat gedaan. Met zijn achterwaarden. Hij, zijn vrouw en zijn kinderen. Geweldig is dat. En hun vrouwen. Prachtig, ja. Tot redding van zijn huisgezin. Ja, dat is iets bijzonders bij God. Gezinnen. God houdt van gezinnen. Als de gevangenbewaarder van Filippi daar ontdekt dat Paulus en Silas verdwenen zijn door een aardbeving en dat het gebouw in elkaar gestort is, dan wil hij zelfmoord plegen en dan zegt Paulus, doe dat niet! Dan zegt hij, wat moet ik doen om behouden te worden? En dan zegt Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. En dan staat er, en hij werd gedoopt met heel zijn huisgezin. Ah, dat is fantastisch. Huisgezinnen, gezinnen, dat is project. Gezinnen, dat betekent dat je daar je energie in steekt. Het betekent dat je, als je jong bent, ja, en kinderen hebt, 's nachts in de weer bent om je kinderen te verzorgen. Dat je soms doodmoe kan zijn. Dat je het soms niet meer aan kan. Dat je overspannen raakt. Hoort er allemaal bij. Noach heeft tijdens het bouwen van de ark op zijn duim geklopt. Misschien heeft hij wel zijn arm afgezaagd, weet ik het allemaal. Weet je wel, we lezen daar allemaal niks van. Maar geloof je dat wanneer hij bomen velde, nooit zo'n boom gevallen is op zijn tenen en zo. En dat ze nooit boos geweest zijn, dat hij niet in wanhoop gezeten heeft. Om te zeggen, hoe moet ik nu verder, het gaat niet meer, ik heb geen kracht. Het is allemaal niet vanzelf gegaan. Maar hij bouwde voor zijn huisgezin. Hij deed het met een ongelooflijke motivatie. Weet je, huisgezin is iets kostbaars. Ik vind dat magistraal. Ik hou van veel mensen. Er zijn mensen waar ik zielsveel van houd. Maar er is niemand in de wereld waar ik meer van houd dan van mijn kinderen. Er is iets unieks tussen mijn hart en het hart van mijn kinderen. Dat kunt u nooit hebben naar mijn kinderen. En ik kan dat nooit hebben naar uw kinderen. Dat is uniek, dat is uniek. Dat heeft God in ons gelegd, opdat wij tot redding van ons gezin zouden werken. En om de tweede mijl te gaan, de derde mijl te gaan, de vierde mijl te gaan en de vijfde mijl te gaan. En zelfs ons leven neer te leggen. Ik herinner mij mijn moeder. Mijn moeder die, dat was vroeger ouderwets. Misschien noemde dat er nu nog wel veel. Pakte ze een brood, weet je wel. En dan ging ze snijden, zo ging dat, hè. En dan sneed ze haar 10 kinderen. En de 11e is doodgeboren. Mijn vader was psychiatrisch patiënt. En die maakte het me moeilijk, verschrikkelijk moeilijk. Op allerlei gebieden. Haar oudste dochter is gestorven aan de ellende. En mijn ene oudste dochter heeft 7 jaar in de psychiatrie gelegen. En mijn moeder heeft ons verzorgd. Ja. En ik zie ze nog. Eten klaarmaken. We hebben op een gegeven moment met geelzucht gezeten. Geelzucht, weet je wel, helemaal geel zien. Ogen geel, alles geel. En we waren met z'n 6 thuis die geelzucht hadden. En heel ons huis was een ziekenboeg. Er stonden 6 bedden in de kamer. En daar lagen we de hele dag op. En moeder maar werken. En dan sneed moeder brood. En dan was er geen brood over. En wij aten het op. En moeder had niks. En dan zei mijn moeder, moet eten. Ze zei, ja, nee. Mijn vreugde is als jullie eten. Moeders, ze zijn onschatbaar. Zo mooi. Moeders, wat een ontwerp van de Heer God. En mannen, het grootste wat je kan doen voor je kinderen is hun moeder ziels veel van houden. Als je dat doet, dan zijn je kinderen intens gelukkig. Maar oh wee, als je boos bent op hun moeder. Zo, Noach heeft dat geweten. Die heeft dat gedaan, zijn huisgezin. Daar heeft hij voor gezorgd. Dat was zijn hoogste prioriteit. Doe dat en je zult leven. En zo heeft hij de wereld veroordeeld. Hij had dus een project waar iedereen in de wereld, weet je wel, of hoonde, of dat belachelijk maakte, of bewees dat het niet kon om hun eigen hart een beetje op rust te krijgen. Maar iedereen was daarmee bezig. En ik vraag vaak af, zijn wij met iets bezig waar de wereld zich druk om maakt? Toch wel een beetje, hè? Je hebt de afgelopen weken de brief van Boni gezien, hè? Bisschop Boni bijvoorbeeld. Nou, de hele wereld heeft zijn eigen programma rondom de vrijheid, rondom seksualiteit. Kerk denkt daar iets anders over. De Rooms-Katholieke Kerk heeft daar natuurlijk zijn eigen ideeën wel over. Maar wij staan daarvoor. We zeggen, nee. Wij gaan voor gezinnen. We gaan voor zuiverheid. We gaan voor heiligheid. We gaan voor het huwelijk. Niet voor al die vormen. Er zijn 15 soorten huwelijken tegenwoordig. Maar we gaan voor die ene die geopenbaard is in dit boek. Ja. En zo gaan we de wereld veroordelen. De discussie komt op gang. Vrije van der Bossen, onze minister, die schreef op de brief van Boni, amai, meer zei ze niet, amai, kom aan. Ja, of ze wil zeggen, wat ben je mee bezig? Wat voor project werk jij uit? Laat toch iedereen vrij. Wij zorgen er wel voor dat als er problemen ontstaan, dat we ze weer proberen op te lossen. Of dat de mensen er nooit over nadenken. Wij zorgen wel voor entertaining. Wij zorgen wel dat ze niet nadenken over hun ziel. Kom aan, vrij. Kom aan, Boni, dat hij een man is met mensenliefde. Kom aan. Ja, dat is taal die we moeten horen. We moeten horen dus dat de wereld zegt, kom aan. Natuurlijk. Dat zeiden ze van Noah ook. Kom aan, Noah. Gebruik je verstand toch een klein beetje. Ga toch eens wat nuttigers doen dan een schip bouwen. Het kan helemaal niet. Ja, maar het is geopenbaar. En zo is hij erfgenaam geworden. Dat is prachtig. Ik vind dat een van de mooie dingen in de Bijbel. Erfgenaam. Erfgenaam betekent dat een ander ervoor betaald heeft. Die een ander heeft dat bewerkt. Jij krijgt dat. Dus uiteindelijk, Noach heeft dat niet bewerkt. Heeft dat gekregen. Is een kanaal geweest. En dat is fantastisch. Betrokken te zijn bij Gods werk. Zelf niet kunnen. Verrast worden door Gods aanwezigheid. Verrast worden door Gods liefde. Verrast worden door Gods inzicht, door Gods wijsheid. En zeggen, wow, dat ken ik helemaal niet. Waar komt dat vandaan? Erfgenamen zijn, maar dan toch iets mee doen. Als je er niks mee doet, ja, dan verrot je erfenis. Erfenis is groot. U heeft een enorme erfenis gekregen. Ik heb een enorme erfenis gekregen. De geest is in ons komen wonen. De vrucht van de geest wordt in ons leven uitgewerkt. Wat een erfenis! En die mogen we doorgeven. We zijn verantwoordelijk om die door te geven. Dus Noach bouwde die ark. Het was niet zijn project. Was hij nooit op gekomen. Heeft het niet laten controleren door allerlei experts. Nee, hij heeft geluisterd naar God. De Godspraak. Nou, laat ik eindigen met dit. Er was een man met een prachtige horloge. Had hem veel geld gekost. Was een horloge dat hij op een cruciaal moment in zijn leven had aangeschaft. En hij was schrijnwerker. En hij was ontzagen. En veel lawaai. En op een gegeven moment ontdekte hij dat zijn horloge eraf is. Ik ben hem ook kwijt. Ineens ontdekte ik, hé, mijn horloge is weg. Ik ben mijn horloge kwijt, ik weet niet waar die is. Het is ergens gevallen in België. Ik weet niet waar. Dus ik moet nog een nieuwe kopen. Ik vind dat wel mooi, zo'n horloge. Maar die man was hem kwijt. En er lag in dat atelier ongelooflijk veel zaagsel. Dus hij dacht, ja, waar is dat horloge? En hij dacht, ik kan nu gaan zitten graaien, maar dat horloge dat wordt gaat steeds dieper. Dus hij denkt, ik doe iets anders. Weet je wat ik doe? Ik wacht tot alles muisstil is. Muisstil, muisstil. En als het muisstil is, ga ik met mijn oor op het zaagsel. En dan hoor ik, tik, 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 tik. En dan ga ik. En heb ik mijn horloge. Weet je, als u in de herrie van onze maatschappij dit principe niet toepast, kunt u de Godspraak nooit horen. Als u meedoet, van 's morgens tot 's avonds u laten entertainen door erg veel lawaai, zult u de Godspraak nooit horen. En zullen al uw verlangens overeenkomstig al dat lawaai zijn. U weer meer lawaai. Maar als u dit principe begrijpt, gaat het u wel. En zult u het oordeel overleven. En velen met u. O Vader, wilt u uw naam verheerlijken in onze levens. En uw koninkrijk bouwen. Tot glorie van uw naam. En tot welzijn van ons allen. Om Jezus wil. Amen.